Goedemorgen. Kan ik inkomen? Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Pieter Kuiper. Ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Daar heet ik allemaal van harte welkom in de dienst. In het bijzonder iedereen die vandaag voor het eerste gast is. Of misschien al vaker onze gast was. We begroeten ook iedereen die deze dienst nu via de internetuitzending beluistert. Of misschien op een later moment via de opname. Voorganger is vanochtend dominee Dirk de Bree van de Nieuwe Kerk in Utrecht, waar sommigen van ons vandaan komen en waar ook heel wat bekenden zitten. De muziek wordt vanochtend verzorgd door de Jeruzalemkerkband en organist Anko Vaal. Er is vandaag kindernevendienst voor allebei de groepen en er is ook tienerdienst. We beginnen de dienst nu met het zingen van het eerste vers van lied 84. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Hele goedemorgen. Zullen wij stil worden voor God en deze dienst in zijn hand leggen? Laten we stil zijn. En onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, de God die de hemel en die de aarde gemaakt heeft. De God die trouw is en die trouw blijft tot in eeuwigheid. En de God die nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. In de naam van deze God mag ik jou groeten, genade is u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. In deze dienst waar we met elkaar ook het avondmaal vieren, staan we stil bij het thema verschil van inzicht. Christenen denken over heel veel thema's verschillend. En vast hier ook. Maar goed, ik ken u niet zo goed, dus het is ook wel een beetje een spannend thema om zomaar... Aan de andere kant, ik kan hier mijn verhaal houden en ben gewoon daarna weer weg. Dan kunnen jullie daar van alles van vinden. Maar het gaat dus over verschil van inzicht. En daar heb ik wel ook een beetje voor gekozen toen ik hoorde dat het avondmaal was. Ik ben hier één keer eerder voor gegaan, heel lang geleden in een avonddienst nog. Maar goed, dus ik wist niet precies hoe het allemaal ging, maar ik denk, nou weet je, eigenlijk ontzettend mooi om avondmaal te vieren, meteen. Ik kom hier, ik voor het eerst, samen avondmaal vieren. En dan na te denken over onze verschillen. Want juist de avondmaalstafel dwingt ons om stil te staan bij wie Jezus is. Nou, daar gaan we ook van zingen, van die eenheid die we mogen beleven in Christus en hoe goed het is om hem te ontmoeten. Met twee liederen, lied 34 vers 1 en 4 en psalm voor nu 133.
Thank you.
Ik lees nu een van de formulieren van de kerk over het avondmaal, waarin we ons al wat voorbereiden op die ontmoeting met hem. Broers en zussen, in het heilige avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Wij vieren en wij gedenken hoe hij geleefd heeft ten bate van anderen, zonder voorbehoud, tot het einde toe. Onschuldig is hij ter dood veroordeeld, tot de dood op het kruis. Voor ons is hij gestorven en begraven. Op de derde dag is hij opgewekt uit de doden en nieuw leven heeft hij gebracht. Verzoening voor alle die gebukt gaat onder het juk van zonde en van de dood. Vele malen heeft onze Heer gegeten en gedronken met tollenaars en zondaars. Met al wie zijn leven wilde delen met zijn vrienden. Zoals in die laatste nacht toen hij een teken heeft gesteld van zijn eindeloze liefde en trouw. En zichzelf gegeven heeft als brood voor de wereld. Aan hen die hem zo lief waren, en ook aan ons, heeft hij de opdracht gegeven om te doen wat hij gedaan heeft. Brood en wijn, tot zijn gedachtenis. En zo nodigt hij ons vandaag ook hier en nu aan zijn maaltijd. Een vreugdemaal voor heel het volk van God. Ja, van oost en west, van noord en van zuid zullen de volken van de aarde komen en aanzit in het koninkrijk van God. Laat ons dan delen in dat feest dat de Heer voor ons bereid heeft. Als je dan straks komt, mogen we beseffen dat hij tot ons is gekomen en dat hij ons wil verzadigen met het brood en de wijn wat ons hart verheugt. Zullen we samen bidden. Machtige God en Vader, wij danken u dat we hier samen in de kerk mogen zijn. Geroepen om u hier vandaag ook weer te ontmoeten. In het besef dat u het bent die ons ontmoeten wil. Wij danken u daarvoor. We komen uit allerlei situaties die we meedragen, ook de kerk in. U kent ons, u weet. U weet hoe we hier zitten, u weet waar we ons zorgen over maken, waar we blij om zijn, tegenop zien. Misschien dat er wel verdriet is. Heere God, met wie we zijn, komen wij nu bij u. En we bidden nu dat we in deze dienst door u bemoedigd worden. Wakker geschud misschien ook wel. Dat we ontvangen wat we nodig hebben. We danken u voor uw liefde die steeds maar weer tot ons komt. En die we steeds weer mogen beseffen dat u goed bent. En we danken u dat we dat mogen vieren vandaag ook in de ontmoeting met elkaar, in het zingen, in het aanbidden van uw naam, het luisteren naar uw woord en in het sacrament van het avondmaal. Dank u voor uw goedheid en we verwachten het, deze dienst van u. Kom met uw geest in ons midden. Dat alles wat we hier doen, dat u daarin ons tot zegen wil zijn. Zoals we hier zitten, zoals we via de techniek betrokken zijn, nu of later. We bidden nu voor de kinderen die naar de kinderdiensten gaan. En de leiding wilt u hen zegenen, dat het goed zal zijn met elkaar. Dat het tot eer van uw naam mag zijn. Heer, zo verwachten we het van u. Bidden voor elkaar en bidden voor uw gemeente die waar dan ook bij elkaar komt. Dat uw koninkrijk komt. In de naam van Jezus. Amen. We gaan zingen. Twee prachtige liederen. Eentje die In het teken staat ook van het avondmaal, God die ons samenbrengt, met een lied van Sela. En daarna zingen we een lied wat de kinderen vast ook goed kennen. Mijn God is zo goed, G-O-E-D. En na het kinderlied kunnen de kinderen naar de kinderdiensten. En een hele goede tijd ook daar.
Thank you.
Nou, complimenten dat het lukt met het Wij gaan uit de Bijbel lezen. En dat is uit de brief van Paulus aan Rome. En dan Romeinen 14. En als het goed is, gaat iemand dat voorlezen, toch? Ja.
Romeinen 14. Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen groenten. Wie alles eet, mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander, of hij wel of niet volhardt in het geloof, gaat alleen zijn eigen meester aan. En hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag. Voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren. Wie alles eet, doet dat om de Heer te eren. En hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft voor zichzelf. En niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen, om te heersen over de doden en de levenden. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen alle voor Gods rechterstoel komen te staan. Want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren. Omdat ik één ben met de Heer Jezus, weet ik en ben ik ervan overtuigd dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt. Als u dus uw broeder of zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd. Laten we daarom streven naar wat tevreden bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. Breek het werk van God niet af omwille van wat u eet. Weliswaar is al het voedsel rein, maar het is verkeerd om iets te eten dat iemand aanstoot geeft. Vlees, wijn of iets anders waaraan uw broeder of zuster aanstoot neemt, kunt u beter laten staan. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging, maar wie twijfelt of hij alles mag eten, is op het moment dat hij alles eet al veroordeeld. Want het komt niet voort uit geloof, en alles wat niet uit geloof voortkomt, is zondig.
Zo, dat was een hele boel tekst in één keer. Romeinen 14, dus dat gaat over hoe ga je nou om met verschillen in de gemeente. En nou, dat is een thema wat we in de Nieuwe Kerk in Utrecht ook wat mee bezig zijn rondom vraagstukken. Bijvoorbeeld, nou, daar ga ik straks nog even op terugkomen, maar dat is wel de context waarin deze preek is ontstaan. Christenen blijken verschillend te denken over allerlei thema's. En een tijdje geleden was ik op de Alfa-cursus. In Utrecht zijn die mensen die de Alfa-cursus hebben gedaan? Hoeveel mensen hebben de Alfa-cursus gedaan? Mooi. Ik realiseerde me net dat de allereerste Alfa-cursus die vanuit de Jeruzalemkerk is gedaan, was ik bij. Samen met Albert. Ja. Toen deed ik mijn GPW-stage. En toen zaten we met een klein groepje bij elkaar. En ik weet nog hoe ontzettend leerzaam het was om ja, om het christelijk geloof uit te leggen, het was eerst nog onder gemeenteleden, dat was al een hele klus. Maar toen er mensen kwamen die geïnteresseerd waren, die vroegen de oren van onze hoofd, in ieder geval voor mij, dat ik dacht, het is best ingewikkeld om dat uit te leggen. Nou, laatst was ik in de Nieuwe Kerk bij een alfacursus aangeschoven, gewoon even te gast. En het werd gezegd, nou, de dominee is te gast, dus je kunt alles vragen. Dus dat is zeer ingewikkeld. Tijdens het eten mag je eigenlijk niet over dat soort dingen praten, maar dat gebeurde direct. En iemand die zei meteen, hup, hoe zit het eigenlijk met evolutie en schepping? Of ik eventjes tussen een paar happen door wilde uitleggen wat nou het goede Bijbelse antwoord zou zijn. Althans, volgens zoals ik de Bijbel lees. Zij dacht echt dat er gewoon één antwoord is. En toen ik nog maar net er iets over had gezegd, kwam iemand anders al. En donorschap. Moet je nou als christen wel of geen donor zijn? Ik probeerde uit te leggen dat christenen verschillend denken. En het grappige was dat voor een aantal van hen was het bevrijdend om te horen dat je als christenen verschillend denkt. Dat was voor hen niet van tevoren al helemaal. Die hadden het idee dat als je christen wordt, dat je dan allemaal over bepaalde onderwerpen hetzelfde moet denken. En dat was voor hen ook wel een beetje een barrière geweest om zich tot het christelijk geloof te gaan verhouden. Blijkbaar hadden zij vanuit hun context meegekregen dat als je christen wordt, dan moet je zo denken. En ja, dan heb je gewoon pech, ook al denk je eerst anders, dan moet je daar dus aan veranderen. En voor hen was het wel bevrijdend om te ontdekken dat je als christenen, dat christenen onderling dus verschillen van mening. En dat dat dan blijkbaar oké is. Met name voor mensen die... Ja, die er niet zo van houden om in een bepaald hokje gestopt te worden, is het natuurlijk fantastisch. Je kunt gewoon meedoen in de kerk en met een alfacursus en hoe dan ook. En je hoeft niet meteen allemaal anders te gaan denken over allerlei thema's. Je zult zelfs ontdekken, en degene die via een alfa betrokken zijn geraakt bij de kerk, misschien is dat wel zo. Nou, dan ben je daar vast ook achter gekomen dat we verschillend denken. Tegelijkertijd merkte ik ook dat het voor sommige mensen wat verwarrend was. Die hadden toch een beetje het idee van, nou, zeg hoe het zit. En dan weten we tenminste wat goed is. Zeg hoe ik moet leven van God, dan doe ik dat. En dan moet ik dat dan zeggen. Maar dat geeft ook duidelijkheid. Geef duidelijkheid. We moeten al zoveel dingen zelf ontdekken. Het is ook wat ik vaak terugkrijg van jongeren uit de Nieuwe Kerk, die dan bijvoorbeeld belijdeniscatechese doen of zo, van... Ja, ik heb er niet zoveel aan als je zegt, je moet zelf denken. Dat weet ik ook wel, maar dat moet ik overal. Maar leg me uit hoe dat dan in de kerk zit. En bovendien, we hebben toch de Bijbel. En er staat het toch gewoon in. Dus vertel dan even hoe dat er dan staat en hoe ik dat dan kan interpreteren. En nou ja. En dan is het dus verwarrend om te horen. Ja, het is maar hoe je het leest. Ja, nee, maar het is toch maar één manier wat goed is. Er is nog maar één waarheid. Christenen denken verschillend. En we gebruiken de Bijbel, maar blijkbaar gebruiken we die ook verschillend. En komen we met dezelfde Bijbel in de hand tot verschillende inzichten over evolutie en schepping. Christenen denken daar verschillend over. Over donorschap, over samenwonen, of polygamie, bel maar eens met christenen in Afrika, over het huwelijk, over seks voor het huwelijk, in het huwelijk, na het huwelijk, we denken over homoseksualiteit, over het wel of niet inzegenen of zegenen van relaties, over de zondagsrust. Nou, er beginnen steeds meer Nederlandse christenen ongeveer hetzelfde over te denken, maar dat was altijd wel een behoorlijk thema, over dopen, opdragen, over het klimaat, over of je auto mag rijden, mag dat? Over of je een huis mag kopen en of je die moet verzekeren en hoe dan? Überhaupt, bij welke bank je zit, of je vlees eet. Christenen denken verschillend. Of je mag vliegen, dat is er ook nog een leuke tegenwoordig. Als het gaat om dat vlees eten, dacht ik bij wijze van, gewoon duidelijk maken hoe je de Bijbel zou kunnen lezen en dat de Bijbel duidelijk is, heb ik Romeinen 14 ook uitgekozen. Want er zijn allemaal christenen die moeilijk doen over vlees eten, maar als je Romeinen 14 leest, en ik ga ervan uit dat jullie goed hebben meegeluisterd, het was natuurlijk een lang end, maar ik vind Romeinen 14 een prachtig hoofdstuk om argumenten te krijgen om gewoon lekker vlees te eten, want dat is namelijk een teken van de vrijheid van het evangelie, zegt Paulus. Al die mensen die geen vlees eten, maar alleen maar groenten, vegetariërs, die hebben een zwak geloof, zegt hij. Dus, er staat in de Bijbel, de één gelooft dat hij alles mag eten, vers 2, hè? Maar iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen maar groenten. Dus. Dat betekent dat je natuurlijk wel, als je Romeinen 14 goed leest, dan moet je natuurlijk wel rekening houden met de zwakkeren. Dus als je bijvoorbeeld een gemeentedag hebt of zo, waar ook gebarbecued wordt, dan moet je zorgen dat er ook wat voor de vegetariërs is. Maar op zich hebben zij, moeten eigenlijk niet te moeilijk doen. Maar je moet elkaar niet, je moet elkaar wel een beetje respecteren. Zo zou je deze tekst kunnen lezen. En iedereen voelt natuurlijk aan dat dat niet klopt. En als je dat niet aanvoelde, dan zeg ik dat nu. Wat ik net zei, dat klopt dus niet. Je kunt niet op basis van deze tekst een uitspraak doen over hoe wij vandaag de dag bezig zijn met eten en vlees en dat soort vragen. Want in de tijd van Paulus ging het over iets anders dan over nu. En ik heb expres even dit voorbeeld genomen, omdat het gewoon lekker makkelijk is. Maar je ziet dus dat, kijk, in de tijd van Paulus, wat was in de tijd van Paulus in Rome de reden dat mensen geen vlees gingen eten? We weten het niet helemaal zeker, maar de meeste uitleggers die zitten wel in de lijn van, hetzelfde als wat in Korinthe gebeurde, dat vlees geofferd was aan de heidense goden en dat werd dan verkocht en genuttigd en je wist nooit zeker of dat aan de goden was geofferd, deels of niet. En christenen die daarvoor, zeg maar, heiden waren, dus en die waren tot geloof gekomen, die wilden zich verre houden van heel die afgodendienst en al die heidense goden, want die hadden Jezus ontdekt als hun Heer. En die zeiden, en wij willen ons niet meer bezoedelen daarmee, dus wij eten dat gewoon niet. En we eten gewoon helemaal geen vlees, dan weten we zeker dat het niet verkeerd gaat. Dat is heel radicaal. En ook ergens heel begrijpelijk. Paulus zegt ervan dat het niet noodzakelijk is. Maar hij begrijpt het wel. Maar voor zichzelf zegt hij, kan ik gewoon alles eten, want die goden, daar heb ik geen last van. En of het gewijd is aan de goden, heb ik dus ook geen last van. Want dat maakt het niet onrein, zegt hij dan. Hè? En dat is interessant, want in Handelingen 15 hebben de apostelen met elkaar afgesproken dat wat aan de afgoden geofferd was, dat je daarvan moest onthouden. En Paulus zegt hier dus, wijk nu al af van een gemeenteberaad, en doet toch nog weer iets anders. Lastig, denk ik dan. Maar dat is de context. De reden waarom vandaag de dag christenen ervoor kiezen om geen vlees te eten, dat is natuurlijk iets heel anders. En die hebben misschien juist wel hele sterke papieren. Ik doe verder geen uitspraken. Maar dan moet je niet met Romeinen 14 aankomen. Of je moet Romeinen 14 dus anders gaan lezen. De mensen die nog wel vlees eten, die hebben in die zin een zwak geloof. Dat moet je zelf maar even voor nadenken. Maar je ziet dus dat als je de Bijbel wil uitleggen en zegt het staat in de Bijbel, dan ben je er nog niet. En dat geldt over vlees eten, maar dat geldt over zoveel thema's meer. Daar waar het gaat om ons leven en onze levensstijl, dan zullen we steeds moeten terugkijken van hoe was dat in die tijd en hoe gebeurt dat vandaag. En hoe lezen we dan de Bijbel? En hoe passen we dat dan toe? En daar is wijsheid voor nodig. En de wil om hierin van elkaar te leren. Want het is een feit dat christenen hier in Nederland, maar ook in allerlei kerken en ook wereldwijd, komen tot verschillende inzichten. En ik denk, als je de Bijbel leest, is verschil van inzicht is geen probleem. verschil van inzicht is niet het probleem. Het probleem is op het moment dat mensen elkaar gaan veroordelen. Dat mensen gaan over andere mensen uitspraken gaan doen dat zij het verkeerd hebben en dat er verdeeldheid ontstaat. Verdeeldheid is het probleem in de Bijbel. Als je de brieven leest, dan zie je dat Paulus daar voortdurend mee bezig is. Om de gemeente op te roepen om eensgezind te zijn op hetzelfde doel gericht, op Jezus Christus. Dat betekent niet per se over alles hetzelfde denken. Verdeeldheid ontstaat als christenen elkaar de maat gaan nemen. Verdeeldheid ontstaat daar waar kerken gaan beweren dat zij weten hoe je de Bijbel moet lezen en moet toepassen. Daar waar allerlei verklaringen vastgesteld worden over andere mensen. En dat dan geponeerd wordt als de waarheid. En ieder die zich niet aan die verklaring houdt, die is dan een ketter. De geschiedenis van de kerk moet ons wat dat betreft nederig maken en terughoudend en bescheiden. Want als je dat een klein beetje bestudeert, dan zie je dat kerken en christenen zo vaak in de naam van God hebben gezegd hoe je moest denken. Met alle gevolgen van dien, alle uitsluiting van dien. En uiteindelijk zeiden we, het was toch niet helemaal zo. Het was meer hoe wij vonden dat je moest denken, als dat we zeker wisten dat God zo denkt. Dat betekent dat we dus bescheiden moeten zijn. Verschil van inzicht is het probleem niet. Ik denk zelfs dat daar iets goeds in zit. Verscheidenheid. Dat zit al in de schepping, dat we verschillend zijn gemaakt. Een lichaam is in die zin wel ten dienste van elkaar, maar de gemeente wordt ook gezien als een lichaam waar iedereen zijn eigen functie heeft en die functie moet je leren waarderen. Ik zou bijna zeggen, dat geldt dus ook voor allerlei inzichten die je hebt, waarin je kunt leren van elkaar. Juist als iemand anders denkt, dan geeft dat voor de gemeente, is dat ook een zegen, denk ik. Als we allemaal één pot nat hetzelfde, is ook niet meer spannend, toch? We zijn juist in onze verscheidenheid aan elkaar gegeven. Christen uit alle culturen ook, om juist ook met mensen uit andere culturen de Bijbel te gaan lezen, bijvoorbeeld, is fantastisch, vind ik. Leerzaam. En je dan ook te laten bevragen. En te ontdekken hoe je zelf zo vaak ook weer gekleurd bent in je denken. We hebben elkaar nodig om steeds ook weer losgeweekt te worden uit onze eigen patroon. En zo zijn we ook aan elkaar gegeven. Om samen, Paulus zegt het in Efeze, om samen met alle heiligen, die allemaal nodig zijn om iets te ontdekken van de grootte en breedte en de lengte en de diepte van de liefde van Christus. Verschil van inzicht kan ertoe leiden dat we tot de ontdekking komen hoe ruimhartig God is. En volgens mij is dat de uitdaging en de roeping van de gemeente, waarin we kunnen oefenen om elkaar dan steeds weer te willen begrijpen. En Romeinen 14 biedt daarin, wat mij betreft, een begaanbare weg. Er valt nog heel veel over te zeggen, maar Paulus heeft het over niet oordelen. Niet meteen beginnen met, iemand denkt anders en dat klopt niet. Maar eerst is te luisteren. En de ander ook daadwerkelijk te willen horen met hoe die komt tot zijn ideeën over allerlei thema's. En mensen daarin ook uiteindelijk vrij te laten in hun overtuiging, zegt Paulus. Het gaat er niet om dat we elkaar beoordelen, maar dat we beseffen, iemand staat voor God. Iemand is in zijn geweten dus ook vrij voor God. Ik vind dat bevrijdend voor de kerk. Dat betekent dat je dus ook altijd kunt zeggen, ik kan je niet helemaal volgen. En ik snap het ergens ook niet, maar ik hoor het jou uitleggen. En dat is dan ook voor God. Niet als zo van God zou wel over je oordelen, maar dat geeft juist ook vrijheid. Je hoeft het niet helemaal in de kern met elkaar eens te zijn dan. Als we gezamenlijk blijven beseffen, zegt Paulus, dat we van de Heer zijn. Dat bindt ons samen. En als je dat beseft, dan zul je dus ook nooit op elkaar neerkijken, zegt Paulus. Omdat die ander de foute argumenten heeft of zo. En als je dat beseft, dan zul je ook altijd de vrede zoeken, want de Heer is de Heer van de vrede, zegt hij. Nou, zo zegt hij nog prachtige dingen over dat je de ander niet laat struikelen. Geen aanstoot bent door voortdurend dan met je eigen gelijk naar voren te dringen en die ander in een hoekje te duwen. En uiteindelijk, en ik vond het wel mooi, ik heb dat niet gelezen, want dat was al zoveel, maar in hoofdstuk 15 gaat het erom, dan werkt hij er naartoe dat het uiteindelijk gaat om de aanbidding van God. Hij zegt, ik lees het even voor, ik bedoel dit, Christus is een dienaar van de Joden geworden om hun te tonen dat God trouw is en om de belofte aan de aartsvaders te vervullen, maar hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen God te loven. Om zijn barmhartigheid, zoals geschreven staat. Daarom zal ik u prijzen onder de heidenen. Psalm zingen ter ere van uw naam. Daar loopt het allemaal op uit, op de aanbidding. Verdeelt het in de gemeente. Heeft het uiteindelijk impact op de aanbidding. Want de aanbidding gaat niet meer door. Daar waar we elkaar gaan veroordelen en beoordelen, daar stopt de aanbidding van God. En ik vond het voor mezelf eigenlijk ook wel een indrukwekkende conclusie. Dat we zo elkaar benaderen, van hoe kunnen we met elkaar, in al het verschil die we hebben, de aanbidding gaande houden in de gemeente. Gaat de aanbidding door? Ook als we fundamenteel verschillen. Dat de aanbidding doorgaat. Daarom is scheuringen, die kunnen wat dat betreft ook niet. Want het gaat altijd ten koste van de aanbidding aan God. Ik hoorde een keer een verhaal, en daar wil ik mij afsluiten, over dat in Australië, ik heb die trouwens gehoord van Bas van der Graaf, die hier predikant was, en die had het ook weer ergens vandaan, maar goed, dat in Australië, dat daar de schaapherders met hun schapen door die grote vlakte strekken, en dat het daar ondoenlijk is om allerlei hekken te plaatsen. Dat ze dat dus ook niet doen. Ze plaatsen geen hekken, maar ze zorgen dat ze bij een bron zijn of dat ze een bron slaan van water. En die schapen zullen altijd terugkeren naar de bron. En dat vind ik een prachtig beeld als het gaat om de kerk. We zijn niet geroepen om allerlei hekken te plaatsen. Dit mag wel, dit mag niet, tot nog net. Ja. Maar we zijn wel geroepen om elkaar steeds weer te ontmoeten bij de bron. Bij Jezus Christus. En zolang dat kan, zolang je elkaar in de ogen kan kijken, bij de bron, Jezus Christus, in het besef dat je allebei van de Heer bent, dan is er altijd een begaanbare weg. Hoe je ook verschillend bent. Ontmoeting bij de bron. Ik vond het een prachtig beeld. En volgens mij is dat ook waar we deze tijd toe geroepen zijn. Plaatselijk, gewoon hier, zo als gemeente, dat je elkaar ontmoet bij de bron, bij Jezus. En elkaar herkent als volgelingen van Hem. En dan het gesprek voert. Dan mag je ook best wel kritische vragen stellen. Maar het is wel bij de bron. Is wat anders dan bij de hekken gaan praten. Maar bij de bron. Bij waar je hart vol van is. Als het gaat over Jezus en je volgen van Hem. En hoe je dat dan doet. En hoe je daar dan tot verschillende punten komt. Dat kan. En wat is er mooier dan dat beleven, die ontmoeting bij de bron, dan in het avondmaal. Eigenlijk is dat de bron. Want als we avondmaal vieren, dan beseffen we dat we niet zomaar wat doen, maar dat Jezus zelf daarin aanwezig is. Avondmaal is elkaar ontmoeten bij de bron. Want we geloven dat Jezus ons uitnodigt. Dat Hij de gastheer is. En als je rondom de tafel zit, en het brood wat gebroken wordt, Paulus zegt ergens, het is één brood. We zijn één gemeente. En in dat ene brood delen we, in dat ene lichaam van Christus delen we. Als jullie, als Jeruzalemkerk, ik heb net even gevraagd, zijn er nou thema's waar jullie nu mee bezig zijn? En ik begreep dat het niet zo was, maar dat het nog wel gaat komen. Dus, en dat er ook wel wat, al wel wat achter de rug is en zo. Maar goed, er gaat nog wat komen. Ik zeg niet wat. Misschien moet je dan beginnen met avondmaal vieren. Voordat je gaat praten over je verschillen en hoe je, dat je eerst avondmaal viert. En dat je beseft wat dat betekent. En daarna ga je praten over alle moeilijke thema's. Eerst avondmaal vieren. Dat gaan wij doen, ontmoeten bij de bron. Amen. We gaan met elkaar zingen. Lied 840, dus 1, 2 en 3. Zullen we samen bidden. Wij danken u, Heer Jezus, dat u ons samenbindt. Dat uw werk genoeg is om van te leven en om als familie samen kerk te zijn. Wij belijden nu dat we dat niet altijd makkelijk vinden. Wij belijden nu dat we soms ook van alles van elkaar vinden. Wij belijden nu dat we het ook vaak beter weten dan elkaar. Dat er soms zomaar oordeel in ons hart is over die ander, die anders denkt en anders doet. En we belijden nu dat we in wijsheid tekort schieten over zoveel thema's in het leven en dat we soms die thema's dan ook maar niet aangaan in de kerk. En wij bidden nu dat we juist in de verbondenheid met u, dat er ruimte komt en ruimte is om de dingen te bespreken. En dat dat niet tot verwijdering zal leiden, maar tot verbroedering, tot eenheid, juist te midden van alles wat verscheiden is. Dank voor uw belofte daarin. En dank dat we dat ook mogen vieren, die eenheid met u, als we samen de maaltijd van u vieren. We bidden u dat we daar in die gemeenschap met u, met elkaar, zullen beseffen en zullen beleven. We danken u dat u alles heeft volbracht. Dat u uzelf heeft gegeven tot verzoening. Dat er daarom leven is. Dat we daardoor kerk kunnen zijn. We danken u voor uw goedheid. En dat we dat mogen vieren ook hier aan de tafel. Wij bidden u dat we daarin u mogen ontmoeten. En dat dat ons bemoedigt en ons nieuwe moed geeft en kracht geeft om u te volgen. Dat het voedsel zal zijn voor onze ziel, voor onderweg. Want het valt niet altijd mee om te geloven. En daarom bidden we u, kom tot ons. En als we u proeven, dat we daarin uw goedheid proeven. En dat we daarvan leven mogen. En dat dat ook de uitstraling zal hebben naar de mensen om ons heen. Op ons werk, in onze buurt. In ons land. Hier zo bidden we voor elkaar. Bidden we voor deze wereld waar zoveel aan de hand is. We bidden nu of u recht wil spreken. Of u troost wil geven daar waar mensen in verwarring zijn als we denken aan wat er gebeurd is in Nieuw-Zeeland. Wat een verdriet, wat een drama. God, we leggen het in uw handen en alles wat daar nog over gesproken gaat worden. En zo verwachten we het van u. Dat u tot ons komt. In de naam van Jezus die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijkse brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan mag ik u nu uitnodigen aan de tafel van de Heer. Welkom. Welkom. Ik bedacht me net, juist ook vandaag, als het gaat om het thema wat we bespraken, in de ontmoeting bij de bron, bij de Heer Jezus, is het goed om ook dat accent centraal te stellen in de maaltijd. Dat je beseft dat we aan elkaar gegeven zijn als gemeente. En dat kunnen we symbolisch wat bekrachtigen, en ik weet eigenlijk helemaal niet of jullie dat gewend zijn, maar om elkaar de vrede van Christus toe te wensen. Soms is dat daarna, soms is dat voor. Ik stel voor dat we dat ervoor doen. Dat we elkaar de hand geven en zeggen, de vrede van Christus. Kan niet bij iedereen, maar zo'n beetje zo, wat om je heen. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Allemaal de vrede van Christus. Ja. Prachtig. Het is één brood. Het is al allemaal aan stukjes en zo. En het was misschien niet één brood, maar dat is wel het idee. Het is één brood. Het is één lichaam. Het is één Christus. Eén Christus die gedeeld is. Eén Christus die zijn lichaam heeft gegeven voor heel zijn kerk, voor iedereen hier. Ook als je niet hierbij zit. Ook voor jou. Voor iedereen heeft hij zijn leven gegeven. En hij gaf zijn lichaam als dat brood wat gebroken is. Hij liet zijn lichaam breken. Uit liefde. Uit liefde om verzoening te brengen. Verzoening voor alles wat stuk is. Verzoening voor al die dromen die gebroken zijn. Verzoening voor je schuld. Voor je zonde. Zodat de weg vrij is. Zijn lichaam. Voor u. En voor jou. Opdat je leeft. Tijdens die maaltijd, dat Pesachmaal, nam Jezus die beker die ze gewend waren om te delen, de beker van de dankzegging. En hij gaf daar een nieuwe betekenis aan. En hij zei, deze beker, daarin gedenken we dat ik mijn bloed geef voor jullie. En dat bloed wordt vergoten. Dat staat te gebeuren. En dat wordt vergoten tot een volkomen verzoening voor alles wat kapot is. Voor een wereld in nood. Verzoening voor je zonde. Neem en drink eruit. En gedenk en geloof dat het bloed van Christus gevloeid heeft voor jou. Ik denk aan het gebed van Jezus en ik dacht, ik vind het wel mooi om dat nog even te delen. Jezus die bidt voor zijn leerlingen vlak voordat hij opgepakt wordt en sterft. En dan zegt hij onder andere dit. Laat in alle één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. En ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zullen zijn zoals wij, ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden. En dat u hen lief had zoals u mij lief had. En dan het laatste vers. Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en dat zal ik blijven doen. Zodat de liefde waarmee u mij lief had, in hen zal zijn. En ik in hen. De liefde van de Vader voor de Zoon. Dat die liefde in ons zal zijn. Amen. Dan zullen er nu wat mededelingen zijn voordat we samen gaan bidden door de ouderling van dienst.
Ja, wat mooi zo. En wat zijn de mededelingen dan soms plat? Maar ja, ze zijn wel nodig. Wat is u opgevallen tijdens het zingen? Een nieuwe beamer inderdaad, ja. We zijn er heel erg blij mee. Er is een nieuwe beamer geïnstalleerd. We hopen dat alle teksten vanochtend voor iedereen goed te lezen waren. Als het niet helemaal het geval is, ga even naar Maaike toe. Die zit achter bij de laptop. Eventueel kan ze nog wat dingen tunen of bijstellen. Eventueel wordt misschien zelfs die beamer dan een andere dan deze, als u hem niet helemaal goed vindt. Maar ze hoort graag jullie feedback. Als iedereen wel heel blij ermee is, dan komt daar een nieuwe beamer die hetzelfde is. Wel enorm bedankt ook voor het regelen. Dan nog, voor wie het nog niet in de info heeft kunnen lezen, enkele zaken over het beroepingswerk waar we mee bezig zijn. Na de gemeenteraadpleging op de gemeenteavond van afgelopen maandag heeft de kerkenraad besloten om het voorstel om een beroep uit te brengen op dominee Richard Sali, om dat definitief te maken. Op de gemeenteavond werden goede en verdiepende vragen gesteld, maar het voorstel werd positief ontvangen. Dit betekent dat de Algemene Kerkenraad van de PKA hier in Amsterdam aanstaande dinsdag, 19 maart, een besluit zal nemen om het beroep wel of niet uit te brengen. En dan moet ik u formeel zeggen dat de gemeente na dit besluit nog de gelegenheid heeft om hier bezwaar tegen te maken, maar dan alleen op de gevolgde procedure. Als u daarvan gebruik wilt maken, dan dient u na 19 maart als Algemene Kerkenraad tot het uitbrengen van een beroepbesluit en voor 25 maart uw bezwaar in te dienen bij onze scriba. Dat is Susanna Rechtenuit. Op 25 maart zal, als alles goed gaat, de beroepingsbrief aan dominee Richard Sali worden overhandigd. Volgende week zondag, dat is 24 maart, zal dominee Richard Sali hier voorgaan in de Huurzaamkerk. Dat stond al gepland. En zijn vrouw en kinderen zullen er ook zijn, want ze zijn heel benieuwd naar ons. Na de dienst organiseert de beroepingscommissie een kennismaking met een lunch erbij. En Femke zal hier nog wat meer over vertellen.
Ja, namens de beroepingscommissie wil ik graag een mededeling doen. Komende zondag komt Richard Sali hier dus voorgaan in onze gemeente. En na afloop van de dienst zullen we voor hem een kort kennismakingsprogramma organiseren voor hem en zijn vrouw en zijn kinderen. En we zullen eerst met elkaar koffie drinken en we willen graag vragen of mensen wat lekkers mee willen nemen voor bij de koffie, zodat we een beetje een uitgebreid koffiemoment kunnen hebben met elkaar. En dan rond 12 uur dan zullen we op verschillende plekken in onze kerk in kleinere groepen uit elkaar gaan. En hoe dat precies gaat, dat krijgen jullie volgende week te horen. En we zullen dan in een half uur tijd een kort presentatietje voorbereiden over een thema in de gemeente. En dat kan bijvoorbeeld zijn de eredienst of de gemeentedagen of kerk zijn in de baarsjes, missionair gemeente zijn. Er zullen een aantal thema's uitgewerkt worden waar we even met elkaar over in gesprek gaan. Daarna, na dat half uur, zullen we hier in korte pitches van 1 minuut iets aan elkaar delen. En daarna is er een lunch. We hebben een paar mensen nodig die ons willen helpen, ook met het smeren van broodjes, zodat we om een uurtje of één nog lekker met elkaar wat lunch kunnen genieten. Als u nog vragen heeft, dan kunt u Hilmer aanspreken of Erika of Francine of Albert of Maarten Sijpsteen, die is er nu niet, maar dan kunt u ons daarover bevragen. Bedankt voor jullie aandacht.
Bedankt voor het organiseren. Nou, iedereen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het zou mooi zijn als, als iedereen er is, zodat dominee Sali en zijn gezin een goed beeld krijgen van de gemeente. Mirjam heeft nog een mededeling voor ons over het leukste uitje van het jaar.
Ja, ik ga gelijk ook even de nieuwe beamer testen, want we hebben een hele vreugde aankondiging vandaag. De gemeentedagen die komen er weer aan van 17 tot 18 mei, een korte versie, één nacht weg, in Lagevuursche. Vorig jaar hebben we dat aangekondigd met elke week een filmpje. Dit jaar hebben we een prijsvraag. Elke week verschijnt er een andere achtergrond. Dus er staat nu Rara, wat is het thema? We beginnen heel abstract. Maar u kunt in het vervolg via de infomail op een button klikken. Of tenminste, we gaan iets maken waardoor u één keer de kans krijgt om te raden wat het thema gaat worden. Dat gaan we over 3 weken onthullen. En daar is een leuke prijs aan verbonden. En die kan je alleen krijgen als je op het weekend aanwezig bent. Dus het is gewoon heel belangrijk om erbij te zijn. Hartstikke leuk. Er komt ook een hele leuke spreker, maar ook dat houden we nog even geheim. Dus noteer het vast en jullie gaan nog veel meer van ons horen en zien. Dat was het.
We hebben vandaag weer een heel mooie bos bloemen staan. En die bloemen zijn vandaag met een bemoediging vanuit de gemeente voor Anita Kremers. Omdat de bestralingen nu klaar zijn. En we haar als gemeente graag willen steunen. En laten weten dat we aan haar denken bij het vervolg van haar herstel. Ik zag Hendrik wel al zitten, maar nu niet meer. Ja, je zal ze vast wel willen meenemen. Breng onze bemoediging ook over. Ze weet het, we leven met haar mee. Schrijf aan de anderen. Schrijf nog even een bemoediging ook op de kaart die met bloemen meegaat. Die zal na de dienst achter in de kerk op de tafel liggen. Behalve voor Anita willen we ook bidden voor de familie Loenen, waar we mee leven, die voor de Mission Aviation Fellowship in Australië werkt. We vragen dat het goed mag gaan met het gezin, dat er veiligheid mag zijn tijdens het vliegen en dat de contacten met de lokale bevolking goed zullen zijn. In dit verband betreft het gezamenlijk gebed. Zoals altijd is er ook na de dienst gelegenheid voor persoonlijk gebed met het gebedsteam. Ze zullen na de dienst in die hoek van de kerk staan. Ze zijn herkenbaar aan hun badges en ze bidden graag met u voor iemand anders of voor uzelf.
Zullen we samen bidden? Wij danken u, machtige God, dat u tot ons komt in uw woord, maar ook in de maaltijd. Dat we daarin mogen vieren wat u gedaan heeft, waar wij van mogen leven. Dank u dat u ons daarin ook aan elkaar verbindt. Prachtig om dat als gemeente te vieren en ook wat te beseffen. Dat we aan elkaar gegeven zijn om samen uw lichaam te zijn hier. Op deze plek. En ik bid u of u deze gemeente wil zegenen. Om het vol te houden in het volgen en aanbidden van uw naam. En dat juist vanuit die eenheid die er in u is, dat daar een getuigenis van uit mag gaan, ook in dit deel van deze stad. Wilt u al het werk dat daar toe gedaan wordt, wilt u dat zegenen? Bidden voor alfacursussen, ook hier in de stad. En andere manieren waarop mensen kennis maken met de kerk, met het geloof. Wilt u steeds ook weer mensen brengen en nieuwsgierig maken. En geven dat we daarin in dat wederzijds leren tot meer ontdekking komen van wie u bent. Ik bid om een zegen over het beroepingswerk voor Richard en zijn vrouw en gezin. Dank dat ze beroepen mogen worden. Althans, nog de laatste mensen moeten er nog over besluiten. Wilt u geven dat het allemaal goed gaat? Wilt u dat leiden en dat de gemeente zich geleid mag weten en ook de familie Sali. Dank voor de initiatieven die er zijn, gemeentedagen die er aankomen. Dat daarin iets van die eenheid en dat aan elkaar gegeven zijn gevierd mag worden. Bidden voor elkaar. Dank dat met Anita Kremers dat het goed gaat, dat de bestralingen afgerond zijn. En we bidden nu dat zal blijken dat dat ook genezend mag zijn. Dat we hierbij zijn als er herstel is, of als er nog spanningen zijn wellicht. Wilt u daarin aanwezig zijn en troost geven. Bidden voor de familie Loenen, die via de MAF werkt in Australië. Wilt u hen zegenen. Nou geven dat de contacten die ze opdoen, ook met mensen in de lokale omgeving, dat ze daarin tot een zegen mogen zijn. Heer, zo leggen we alles voor u neer. We denken ook, in het bijzonder vandaag als we het hebben over verschil van inzicht en hoe we daar als kerk soms ook volledig de plank hebben misgeslagen. We bidden nu, Heere God, voor die mensen die last hebben gehad van, of misschien ook last hebben van al te grote uitspraken van christenen. Heer, dat ze, wilt u daarin genezend werken? We bidden nu voor mensen die homoseksueel zijn of transgender, die daar soms ook mee worstelen, juist ook als gelovigen, en daar in de kerk niet altijd een plek is om het gesprek erover te voeren en zich aanvaard te weten. Vergeef ons als kerk dat we daarin zo hard zijn geweest vaak. Ook als we denken aan die Nashville-verklaring. Heere God, vergeef ons als kerk dat we, als gelovigen, dat we het soms zo makkelijk beter weten zonder echt te luisteren. We bidden u om wijsheid in alle thema's die spelen waarin we richting zoeken. Dat we daarin rondom de bron u nooit uit het oog zullen verliezen. Dank u voor uw goedheid, voor uw trouw die elke keer weer nieuw is. Dank dat uw koninkrijk komt op al die plekken waar duisternis is in deze wereld. We bidden u daar ook voor. We brengen deze wereld waar zoveel nood is voor uw troon en bidden om uw genade. Ook dichterbij hier in Amsterdam. U weet wat er speelt, u weet wat er gebeurt achter al die voordeuren. Heere God, we bidden u dat uw koninkrijk komt. Hoor ons als we ook in de stilte tot u komen en onze gebeden tot u brengen. Dat bidden we u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij gaan, u heeft gelegenheid om uw gaven te geven. Ging bijna overslaan. In de collecte en de doelen staan, als het, ja, die staan er. Ja, dat kan ook via de app. Goede app is dat, hè? Kerk in actie, binnenlands diaconaat of het missionaire werk. Van harte aanbevolen en als we gezongen hebben, of ik bedoel als we onze gaven hebben gegeven, gaan we zingen. Lied 838, alle versen. En zo mogen wij van hier gaan, niet alleen, maar we mogen ons gedragen weten door de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, met u, met jou, met alle die bij je horen en door je heen mogen delen in zijn zegen. Amen.